Hey, hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering Tijd in Beeld. Radio Paduwalaan. En het is een beetje stil op straat, Bram.
Het is intiem.
Ja, gezellig. Pieter zit in Moldavië.
Ja, we hopen dat hij van het weekend weer terugkomt.
En we hopen dat hij luistert.
Zeker.
Ja. Waarom hopen we eigenlijk dat hij thuis komt?
Nee, ik hoop wel dat hij thuis komt. Het is toch gezellig.
Oh, ja, ja,
en hij weet heel goed hoe die knopjes werken. Wij blijven vandaag van de knopjes af.
Ja, dat zal heel rustig voor jullie worden. Want jullie krijgen geen echo's, rare geluidjes of andere meuk over jullie uitgestort. Vandaag gaan we een goed gesprek hebben.
Zeker, eindelijk.
Waarover ook alweer, Bram?
Het interbellum.
Het interbellum en dan...
allerlei interessante aspecten die niet zo voor de hand liggen. Hè? Dus we denken heel snel aan, dat is tussen de oorlogen en dan komen de ismes komen op, opkomst van nazisme. Dat is prima, dat hoort daar ook bij, maar het heeft ook andere kanten. En die willen we eigenlijk even gaan belichten, kort aanstippen.
Ja.
Zullen we met kunst beginnen? Of?
Nou ja, ik zat eigenlijk te denken, van wat is nou het startpunt van het interbellum?
Je kunt bij Versailles beginnen. Ja, de nieuwe wereldorde. Voor tijdelijk, dat blijkt achteraf natuurlijk. Maar Versailles is wel een mooi startpunt, hè, want Europa is veranderd. Het is niet meer het Europa van de keizerrijken. Ga maar na. Het Tsarenrijk is verdwenen. Oostenrijk-Hongarije is verdwenen. Het Duitse Keizerrijk is verdwenen. Dus er is wel wezenlijk iets veranderd in Europa op politiek gebied. En dat moet je opnieuw gaan inrichten. Nou, Versailles is daar een poging toe.
Ja. Hadden ze niet een soort van congres van Wenen kunnen organiseren? Dat ze met elkaar bepaald hadden welke... Ja. macht een land mocht hebben.
Ja, het verschil zit hem natuurlijk in dat het congres van Wenen min of meer met 5 gelijke spelers werd uitgevoerd. En Versailles is tegen Duitsland. Duitsland speelt daar geen rol meer in als onderhandelende partij. Die hebben duidelijk verloren. Ja. En die moeten straf krijgen. Als jij zegt, hadden ze dat niet beter kunnen doen? Dan is mijn antwoord, ja, dat hadden ze beter kunnen doen. En na de Tweede Wereldoorlog zie je eigenlijk iets meer van dat terug. Hè? Dat je Duitsland toch vrij snel, West-Duitsland, weer vrij snel erbij moet gaan betrekken. Omdat ja, straffen in deze setting, dat heeft weinig zin.
Is het dan een 5-jarige vlaag van verstandsverbijstering? Hebben die staten, hebben ze bewust aangestuurd op oorlog? Het twijfelt.
Het is een langer proces wat uitliep op een grote oorlog. En dat is... Alle signalen gaan ook richting die grote oorlog. Dus hoe dichter het bij komt, hoe waarschijnlijker het ook wordt dat die gaat gebeuren. En als je dat in 1815 bekijkt, daar is het uitgangspunt van, hè, met 5 grote landen kunnen we dat evenwicht altijd wel bewaren. Maar ja, als die 5 zich gaan opsplitsen in 2 groepen en die toenadering niet meer mogelijk is, ja, dan kom je steeds dichter bij een groot conflict. Het is niet gezegd, hè, daar hebben we het over contingentie, het is niet gezegd dat dat niet anders had gekund of hè, dat de Eerste Wereldoorlog onvermijdbaar is. Maar gezien die ontwikkelingen van militarisme, nationalisme, nou, noem ze allemaal op, is het wel heel logisch dat dat gebeurt. Nou, daarna, ook al houdt die oorlog op, ook al houdt de Eerste Wereldoorlog op, blijf je eigenlijk dat systeem intact houden. Duitsland moet gestraft worden. Oostenrijk-Hongarije valt uiteen. Engeland en Frankrijk zijn nu de baas. Ja, dat is tegen het zere been van Duitsland. Dat snappen we nu heel goed.
Ja, en Engeland en Frankrijk zijn nu niet meer de baas na het verdrag van Versailles. Ja, Engeland heeft natuurlijk wel invloed gehad en bleef invloed houden. Alleen Frankrijk ja, was compleet aan gort geschoten, tenminste. Het
maar je bent wel de baas.
Gedeelte. Ja.
En zogenaamd. Je bent wel de winnaar, maar dat moet ook ergens op gebaseerd zijn.
Ja.
En kijk, na de Tweede Wereldoorlog hebben we natuurlijk wel vrij snel gezien dat een Frankrijk en Engeland, dat die rol uitgespeeld was. Hè. Dan krijg je een hele andere ordening, hè, in een bipolaire wereld, Sovjet-Unie, Verenigde Staten. Maar dat is, achteraf is dat logisch. Eerste Wereldoorlog en het interbellum wat erop volgt, is een periode van onrust en vacuüm. Wie wordt nu de sterkste? Hoe gaat het nu verder? Wat gaat Engeland doen? Wat gaat de Verenigde Staten doen? De Verenigde Staten trekt zich terug. Die vallen weer terug in een soort van isolationisme. Terwijl de president Wilson dat helemaal niet wil. Maar intern is dat nog helemaal niet uitgemaakte zaak dat Amerika de wereldleider wordt die ze 35 jaar later zullen zijn. Of 25 jaar later zullen zijn. Maar dat is onzeker. Duitsland had in 1919, daar had ook een linkse coup kunnen plaatsvinden. Hè. Dat is echt dichtbij geweest. Ja, dat is helemaal niet zo ver weg geweest. Hè. Nee. Spartakisten, nou, noem ze maar op. Ja. Dat is dan dat het niet gebeurd is, wil niet zeggen dat het niet had gekund. Stel eens voor dat de Sovjet-Unie en Duitsland 2 grote communistische landen in Europa waren geworden. Ja, ik kan het me bijna niet voorstellen hoe geweldig die gevolgen geweest zouden zijn. Dat het niet gebeurd is, dat is waar. Maar een onzekere periode op heel veel gebied.
En dat doet ongelooflijk veel met de mens. En dat zie je ook terug in de culturele sector. Met name de kunst, de beeldende kunst. De schilderijen veranderen in rap tempo, waar je eerst nog Van Gogh had. Met zijn expressionisme, zelfs de impressionisten, met de lieflijke lelietjes op dat water drijvend. Het pointillisme volgens mij nog.
Ja.
Dan krijg je een radicale verandering na die Eerste Wereldoorlog. En die radicale verandering wordt onder andere ingezet door een Nederlander. Piet Mondriaan, die een stevige afslag neemt naar het kubisme. Waar hij eerst nog mooie landschapjes schilderde, gaat hij later veel kubistische werk maken. En het wordt steeds abstracter. De abstracte kunst gaat een steeds grotere invloed een rol spelen. Waar in het begin jaren 20 nog afgezet wordt tegen die Eerste Wereldoorlog. Waarbij je ook de vrouwen nog steeds afgebeeld ziet als prostituees of als onderdanige vrouwen. Vrouwen die in een bar zitten. Daar komt ook steeds meer de rol van de vrouw. Wordt ook steeds belangrijker. En vrouwen nemen steeds meer het voor zichzelf op. En dat zie je ook weer terug in die kunst.
Mm-hmm. Ik denk ook van... Kijk, die kunst is niet politiek geworden. Hè. Het is niet opeens een politiek fenomeen. Alleen kunstenaars houden zich meer bezig met het tijdsbeeld.
Ja.
Of in ieder geval houden zich heel duidelijk bezig met het tijdsbeeld. En daar wordt iets anders gevraagd dan dat lieflijke bloemetjes schilderen, om het zo maar te zeggen. Hè. Die chaos, abstractisme, of laten we zeggen kubisme, ja, dat is orde brengen in chaos. Hè. Dat is het terugbrengen tot essenties van het zijn. Ja, dan kan je zeggen, ja, ik begrijp er niks van die vakjes van Mondriaan. Dat hoeft ook niet. Maar het gaat over ordening. Hè. En juist in zo'n tijd dat het heel ongeordend is, is dat een interessante reactie. Of Rietveld, of noem ze maar op. We hebben nog wat Nederlandse invloed hebben daar wel duidelijk aanwijsbaar. Maar het gek is ook nog, want jij noemt nu die stroming. Je hebt ook hele mooie, sierlijke jaren 20 stijlen. Hè? Misschien kennen jullie Tuschinski, het bioscoop in Amsterdam. Hè? Art Deco, Bauhaus-stijl. Nog steeds is dat heel mooi. En het viert iets, hè? Het viert schoonheid. Dat is er ook. Het is een rare periode.
Ja, die Art Deco, later de Jugendstil. Dat geeft de mensen ook hoop. En daarin zie je ook dat het leven wat meer gevierd gaat worden. En zo kom ik eigenlijk op Amerika, in de Roaring Twenties.
Ja.
Waarbij de Amerikanen zich ook echt gaan gedragen als de overwinnaars. Waarbij feesten tot en met gevierd worden. Er worden de eerste bars, de cocktailbars worden geopend. De cocktail werd heel populair onder mannen, maar ook onder vrouwen. Waarbij de vrouwen zich anders gaan kleden als de flapper girls. Dat zorgt ervoor dat de jurken korter worden. Dat vrouwen meer bloot laten zien.
Is dat ook met die korte kapseltjes?
Ja, de korte kapseltjes. Ja. Zo'n dopje op je hoofd.
Ja.
En ze gaan ook meer make-up gebruiken. Veel meer kleuren. En die expressie bij dansen is ook veel meer vrijgevochten. Waarbij mannen en vrouwen voor het eerst elkaar gaan aanraken. De dansen zoals de Charleston, de Jive, de Foxtrot, de Lindy Hop.
Je kent ze allemaal, je kan ze allemaal uitvoeren. Kun je ze even voordoen? Oh, dat doe je wel goed uitleggen. Oh, wauw. Ja, best goed.
Ja, dank je. De volgende keer vraag ik je om mee te dansen.
Ik zal me wel voorbereiden.
En je hoort het aan de muziek, want die dans die wordt natuurlijk uitgevoerd op muziek. Dan wordt de jazzmuziek heel populair. En daarin zie je ook weer dat de zwarte bevolking met hun... Ja, oorspronkelijke muziek ook steeds meer invloed krijgt in die muziek. Veel uitbundiger, veel levendiger.
Ja, en dan vaak nog wel uitgevoerd door blanken. Hè? Want ja, stel je voor dat dat zwarte dat op een wit feest zouden uitvoeren. Maar ja, dat is zeker waar. Ik zat zelf ook direct te denken aan film bijvoorbeeld.
Ja.
Hè? Jaren 20, dat is de eerste film van Chaplin, zijn wel iets ouder, maar dat scheelt niet heel veel. Maar Hollywood ontploft in de jaren 20. Hè. Allerlei filmstudio's komen op, produceren heel veel. Hè. Dus in een rap tempo, of het allemaal kwalitatief even goed is, daar gaat het nu niet per se om. Hè. Het is wel vaak westernachtige dingen, nou, dat mag. Hè. Maar het wordt vooral heel veel. En dan ga je dus naar de bioscoop. Hè. Weten jullie nog de eerste keer dat je naar de bioscoop ging? En dan hebben we het nu over de 21ste eeuw. Maar dat is iets, hè? Dat doet iets met de mensen. Dat vind je spannend. Geluid, het is donker. En opeens krijg je daar bewegend beeld. En later bewegend beeld met geluid. Dat zijn hele grote stappen die dan opeens gezet worden. En daar gaan kunstenaars zich ook mee bemoeien. Ja. En ik las ergens een quote van, 90% van wat we zien, dat is bioscoop. Maar soms zit er een film tussen. Hè? Een film, een arthouse hit zou dat nu noemen. Hè? Maar waarbij een kunstenaar met beelden iets probeert duidelijk te maken. Heb je wel eens gehoord van Slagkruiser Potemkin, een Russische film uit 1925?
Ja, wel van gehoord.
Ja, dan ben ik natuurlijk de maker even vergeten. Kom ik daar nog wel op. Er wordt in een gigantische setting wordt een slag gespeeld uit 1906, volgens mij. En de chaos die dan ontstaat in Sint-Petersburg. Maar de Russische regisseur heeft dat dus ook in Sint-Petersburg, op die trappen, heeft hij dat nagelaten spelen. Ja, op een vrij chaotische manier. Iedereen kreeg een los opdracht van, storm die trappen maar af, zijn doden bijgevallen. Maar dat is qua grootsheid van hoe dat opgezet is. Hè, dus niet, niet een film van, je filmt een toneel en daar zegt één iemand wat en dan zegt persoon twee zegt wat en dan zegt persoon drie wat. Nee, dit was een spektakelfilm, hè, 1925. Maar dat maakte zeer grote indruk op mensen dat je zo groot iets kon laten zien. Het voelde als echt, het was nagespeeld, maar het voelde als, zo heeft het eruit gezien. Nou, vergelijk dat met 1870 of zo. En dan is er nog niet eens radio. Nou, nauwelijks. Nee, nog niet, denk ik zelfs. Nou, maakt niet uit. Maar die communicatie is gigantisch gegroeid. En daar hebben we nog altijd baat bij, zou ik zeggen.
Ja, nou, die invloed die merk je nu nog steeds. Hè? In deze periode wordt ook het meesterwerk van Remarque geschreven. Im Westen nichts Neues. Er wordt in de jaren 60 wordt er een film van gemaakt. En later in het Engels vertaald All Quiet on the Western Front. En daar is natuurlijk een remake van gemaakt, die je nog steeds kunt bekijken op Netflix, volgens mij.
Ja, er is een uit de jaren 80, die is prima. Die nieuwe is Duitsstalig, die is inderdaad van 2 of 3 jaar geleden. Maar ik heb dus ook wel eens die uit de jaren 20 gezien. Dat is nog echt zo'n toneelstuk. En toch interessant om te bekijken, hoor. Dat dus een Duitse schrijver vanuit Duits perspectief, het verliezersperspectief, hè, dat hij dat verhaal zo goed weet neer te zetten. Het is makkelijk om mee te leven met onze jongens. En wat zijn dat toch een dappere kerels. Nee, deze jongens hebben het verloren. En het boek is trouwens ook nog een keer heel goed. Ik heb niet heel veel boeken gelezen in de middelbare school, maar die heb ik gelezen. Echt indrukwekkend. Ja. En schrijnend ook. Maar dat is ook iets nieuws, hè, over oorlog. Ja. Dat heb je dan eventueel meegemaakt als soldaat. Maar wat voor berichten waren dat nu? Daar werd weinig over bericht. Nee, nu gaat literatuur over oorlog. Kunst gaat over oorlog. Bioscoop gaat over oorlog. Mensen raken daar toch veel meer bij betrokken. En heel vaak wordt ook min of meer de Eerste Wereldoorlog als scharnierpunt tussen 19e en 20e eeuw gebruikt. Omdat dat is de eerste alles veranderende grote oorlog die we mee hebben gemaakt.
Ja, ik zat nog even terug te denken. Je hebt het over Hollywood en over Hollywoodfilms. Terwijl ik denk, ja, maar dat is wel in Duitsland begonnen. Die studio's die in de omgeving van Potsdam opgezet zijn, daar werden de eerste werken gemaakt. Maar naarmate het voor met name Joodse regisseurs en makers steeds lastiger werd om in Duitsland te wonen, zijn ze verhuisd naar Amerika en hebben ze daar de filmmakerij hebben ze voortgezet. Charlie Chaplin is daar eigenlijk ook wel een goed voorbeeld van.
Ja.
Een Duits vluchteling in Amerika opgenomen en heeft zich daar kunnen ontwikkelen.
Ja. Ondertussen heb ik stiekem even opgezocht. Dat was Eisenstein, die Russische regisseur. Ja, dat hoor je natuurlijk ook alweer. Een Joodse, Duits-Joodse achtergrond hoor je natuurlijk in doorklinken. Hè. Dus een bepaalde culturele elite weet zich dan te ontwikkelen.
Ja.
Maar ja, als het te heet onder de voeten wordt, of als het klimaat in Duitsland of in Europa, want we moeten niet doen alsof alleen Duitsland antisemitisch was, uiteraard.
Zeker.
Ja, dan is Amerika een goede plek om naar uit te wijken. Absoluut. In de wetenschap zie je dat dus inderdaad ook heel veel. Absoluut.
Einstein.
Ja. Einstein, ja, zeker.
Bram, waarom was Nederland eigenlijk neutraal in de Eerste Wereldoorlog?
Nou, Het grappige is natuurlijk, in de Tweede Wereldoorlog wilde Nederland neutraal zijn, maar mocht het niet. Hè? Of in ieder geval, als je wordt aangevallen, ja, dan kan je zeggen ik ben neutraal, maar dan dat heeft geen zin. Nederland wilde graag neutraal zijn, omdat ze als handelsnatie tussen Engeland en Duitsland moesten functioneren. En het is heel erg lastig als je bij voorbaat zou zeggen wij horen meer bij Engeland, ja, dan heb je direct een probleem met Duitsland. Als je zegt wij horen meer bij Duitsland, dan heb je dus direct een probleem met Engeland. Dat is meer de internationale setting, moeilijk kiezen. Als het op dat moment had gekozen moeten worden, is de kans groot dat het Duitsland was geworden. Hè? Dat Nederland zich bij Duitsland had aangesloten, omdat dat economisch nogal logisch is. Hè? Wij zijn het voorland van Duitsland, als het ware, met onze havens. Of het achterland, zo mag je het ook zeggen. Hè? Maar dus die verbinding met Duitsland was heel scherp. En Engeland lag op dat moment, begin 20e eeuw, niet zo goed. Omdat Engelsen in Zuid-Afrika, hè, waar onze broedervolken, de boeren, zaten, hè, dat die boeren aan het aanvallen waren. En Zuid-Afrika aan het, laten we zeggen, veroveren waren. Dus als er keuze had geweest, dan was dat voor Duitsland geweest. Maar Nederland kiest eigenlijk een beetje eieren voor zijn geld. Kunnen we niet buiten die oorlog blijven? Dat is wat Nederland wil. Je kunt ook nog kijken, maar wat wil Duitsland of wat wil Engeland? Want nogmaals, Duitsland viel in de Tweede Wereldoorlog Nederland wel aan, ondanks dat wij neutraal waren. Voor Duitsland was het gunstig om Nederland niet aan te vallen en neutraal te houden. Omdat, je kent dat kaartje wel, hè? Die aanval, het von Schlieffenplan, dat gaat via België naar Noord-Frankrijk. Hè? Niet direct naar Frankrijk, maar via België. En dan zou je dus ook wel door Zuid-Limburg bijvoorbeeld kunnen marcheren. Hè? Maar dat hebben ze angstvallig vermeden. Het is één keertje per ongeluk misgegaan, maar dat was een foutje. Als je nu zegt, we houden Nederland neutraal, dan is je rechterflank gedekt. Daar kun je niet vanaf aangevallen worden. Daar hoef je ook geen troepenmacht te onderhouden, want je kunt daar niet aangevallen worden. Als Engeland daar iets zou willen, dan zou Engeland Nederland moeten aanvallen. En dan heeft Engeland opeens de neutraliteit geschonden van Nederland. Ik weet niet hoe Engeland dat had moeten doen, hè, voor alle duidelijkheid. Dus dat is helemaal geen optie. Dus het kan een hele militaire slimme zet zijn om een flank met een neutraal land af te dekken. Nou, Engeland had er niet zoveel over te zeggen. Die hadden uiteraard geen veroveringsdrang. Het zou heel raar zijn als Engeland Nederland had aangevallen. Alleen als Duitsland Nederland had aangevallen, dan wordt Nederland een target, hè, zoals in de Tweede Wereldoorlog. Ja, dus dat die neutraliteit hebben we, die is ons gegund.
Ja, maar dat heeft ons ook heel veel opgeleverd. Zeker. Tenminste, de Nederlandse staat, ons nog niet. Maar de Nederlandse staat heeft natuurlijk ook wel geprofiteerd van die Eerste Wereldoorlog. En het hebben we eigenlijk ook wapens geleverd.
Wapens niet, want wapens leveren betekent dat je niet neutraal bent.
Nee.
Ja, dus er was een hele lijst van goederen die wel en niet verhandeld mocht blijven worden met Duitsland met name. Dus graan mag wel, tenzij het duidelijk was dat graan naar soldaten zou gaan. Rubber, dat mocht op een gegeven moment niet meer, want dat kan in de oorlogsindustrie worden gebruikt. Hè. Dus dat is een precair spel. En de Engelsen brachten ook steeds meer Nederlandse schepen op. Hè, van, hey, dat is contrabande, dat mag niet. Ja, de blokkade die de Engelsen dan opleggen. Ja, maar Nederland komt er redelijk ongeschonden uit. Echt, er zijn veel vluchtelingen opgevangen, maar dat was vaak tijdelijk. Hè. Er hebben nog wel 1 miljoen Belgen tijdelijk in Nederland zijn die verbleven. Maar dat viel mee. Dat viel mee. En we hadden natuurlijk zeker geen oorlogsschade. Hè. Vergelijk dat met België. Hè. De Ypres, daar zal iedereen wel geweest zijn. Of ga daar een keer heen. Maar hè, België is vernietigd voor een deel. Nederland niet.
Nee, dus Rotterdam kon volop draaien.
Ja, geen probleem. Dus dat is opmerkelijk en fijn. Nou, neutraal betekent ook een beetje afzijdig en misschien wat niet zo spannend, niet zo dynamisch. Nederland in het interbellum was geen dynamisch land.
Nee.
We waren op onszelf gericht. Economische problemen gingen we zelf wel oplossen. We hebben het nog niet over de crisis gehad. Ik weet niet of we daar vandaag nog aan toekomen. Maar dat zullen we daar nog even bespreken. Dat misschien volgende week. Yeah. Maar Nederland houdt zich graag afzijdig, maar dat betekent ook dat het een wat traag en saai land is. Hè. En in Duitsland werd wel gezegd, ja, als er weer een oorlog uitbreekt, dan ga naar Nederland, want daar gebeurt alles 50 jaar later en dan zit je wel even relaxed. Dat is ongeveer zoals Nederland in de jaren 20 en ook 30 uitziet. We hebben wel veel kabinetten gehad bijvoorbeeld, hè, wel 10, maar steeds maar door 3 personen geleid. Ja. Colijn, Ruijs de Berenbroek en De Geer, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus het heeft een wat gezapig, traag karakter, maar wel veilig.
Ja, maar er gebeurt wel, en dan ga ik toch weer naar die kunst en architectuur. Er gebeurt toch wel heel veel. Hier wordt de stijl opgericht, Theo van Doesburg. die ervoor zorgt dat moderne kunst een hele nieuwe impuls krijgt. Architectuur, Berlage,
ja.
Gigantische invloed met zijn Amsterdamse school. Als je nu door Amsterdam-Zuid heen loopt. Ja,
Dudok denk ik ook, dezelfde periode.
Ja, prachtige, ja. Prachtige huizen. Terwijl ze hem ook wel van traditionalisme betichten, vind ik het nog steeds een hele sierlijke, eenvoudige kunst. Maar ook, kijk, Berlage die was van plan om wijken zo in te richten, met een hele rationele benadering. Wat hebben de mensen nodig? In plaats van, wat heeft de overheid aan ideeën die we over de mensen uit kunnen storten? Dus hij heeft een hele andere benadering, een veel socialistischer benadering van het bouwen van huizen en wijken.
Ja. Je hebt ook echt die term jaren 30 huizen. Hè? Dus dat is echt iets wat nog... Die staan er dus ook nog steeds. Hè? Dat klinkt oud, maar dat zijn prima stijl huizen. Hè? Die ook veel waard zijn inmiddels. Nee, het gaat er niet om dat er niks gebeurt in Nederland. Maar op internationaal gebied houden we ons gedijst. Hè? En dat is wel, wel slimmer.
Een voorbeeldje daarvan. We houden ons gedijst. Die wereldtentoonstelling. De landen... Die pakken uit, joh. Engeland, Frankrijk, Duitsland. Ze laten alles zien wat ze in huis hebben. Het paviljoentje van Nederland. Wie stuurden wij daar naartoe? Heineken, want die had een nieuwe gist ontwikkeld. En dus die was heel trots op het frisse pilsje wat hij gebrouwen had.
Het is wel jammer dat Pieter er niet bij is. Maar...
Nee. Nee. Pieter, leuk dat je luistert. Maar we hebben,
alles goed in Moldavië.
We hebben dus een bierbrouwer notabene gestuurd naar een wereldtentoonstelling. En daar moesten we het van hebben. Want dat was onze wetenschappelijke ontwikkeling.
Ja, het is een tijdsbeeld. Hè? Dus geeft niet. Nee. Nou, we hebben het nu eigenlijk voornamelijk over de jaren 20 gehad. Maar volgende keer zullen we, en dat zal snel zijn, zullen we teruggaan op na 1929. Als de wereldeconomie
Wall Street
voor het eerst
crash.
Ja, ik wil een knopje indrukken, maar... Oh, wacht, deze. Doe die eens.
Wall Street crash.
Ja, dat was inderdaad, die bedoelde ik. Maar dan verandert de wereld. En dan gaan we opeens echt hard richting Tweede Wereldoorlog. Hè. Dus het interbellum is de periode tussen de twee.